Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn oprechten van gemoed. En ook vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Het eerste en het derde vers van Psalm 119. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vandaag in Elim op de leeftijd van 94 jaar is overleden mevrouw Alida Roest van Dodewaard. Er is gelegenheid om de familie te condoleren in het rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats. Aanstaande vrijdag 1 mei van 7 uur tot 7:15 s'avonds. Op zaterdag 2 mei vindt om 12 uur de crematie plaats in crematorium De Linge in Tiel. We gedenken de bedroefde familie in onze voorbeden. Wij willen in verband hiermee zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar z'n Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 4 en 6. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Verwerp me van uw aangezicht toch niet. De versen 4 en 6 van Psalm 51. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit op toonhoogte 118. Leid mij, Heer, o machtig heiland, laat me zijn een godsgetuige. Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. Op toonhoogte 118. Maar we belijden u eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we mogen vanavond weer in uw huis zijn. Omdat de deuren open stonden, de klokken hebben geluid, thuis hebben we de kerkradio aangezet om verbonden te zijn met deze dienst. Maar het allerbelangrijkste is toch dat we u de lof toe mogen zingen die u waard bent om te ontvangen. Geef dat het daar niet aan schort en dat dat er ook niet bij inschiet. Het zou zomaar kunnen. Maar we danken u dat we juist ook op deze eerste dag van de week opnieuw een moment van rust mogen vinden om toegerust te worden. Toegerust vanuit de Bijbel, om weer iets mee te krijgen, iets te leren met het oog op ons leven, met u, onze God en Vader, maar ook met elk ander om ons heen. En we willen u vragen om uw zegen daarover. En daarmee bedoelen we dat u er zelf bij bent en in meekomt. Dat u die God bent die uw woord ons te binnen brengt. En dat in ons hart. En van daaruit ook in onze handel en wandel, in onze woorden en daden. En dat het te merken, te zien, te horen is dat we hier geweest zijn. En dat ook anderen daartoe worden opgewekt om ze jaloers te maken waar we mee bezig zijn geweest. Zo dat het niet een privé gebeuren is, het geloof, maar een publieke zaak. En dat het in alles ook mag strekken tot de uitbreiding van uw koninkrijk, ook hier in onze gemeente. We willen u vragen, help ons in luisteren, dat we er niet alleen bij zijn met onze oren, maar van ganser harte. En dat het gehoorde ons raakt, ons treft en trekt tot u. Zegen ons in ons spreken, in ons zingen. Geef dat we onze woorden mogen gebruiken tot eer van u. Zegen ons in ons orgelspel en laat alles meejubelen tot meerdere glorie van uw naam. En wilt u alles weren wat een sta in de weg zou kunnen zijn. Dingen die ons bezighouden, die ons te pakken nemen, die ons zorgen baren of juist uitbundig blij doen zijn, waardoor we al zo gemakkelijk u als de God van ons leven vergeten zouden. Laat dat niet geschieden, o God, en als dat gebeurde, bidden we u om vergeving. Wil ons daarom horen, niet om wie wij zijn, maar uit genade alleen, omwille van wie uw Zoon geweest is en nog is, Verlosser en voorspraak, pleitbezorger voor uw troon. In Jezus' naam, uit genade bidden we het. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Bijbel. En wel Galaten 5. We zijn daar in de afgelopen maanden een aantal keer mee bezig geweest. Steeds stilstaand bij een woord uit Galaten 5 vers 22. En vanavond is het laatste woord uit dat rijtje aan de beurt. Maar lezen we eerst nog even het hele hoofdstuk Galaten 5. En daar schrijft Paulus: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bezig bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop we hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof. dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de schriftlezing uit Galaten 5. Wij staan in het bijzonder stil met het laatste woord van Galaten 5, vers 22. En dat is het woord zelfbeheersing. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we nu eerst gaan zingen van op toonhoogte 114. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wat kan ons schaden? Wat van u scheiden, liefde, die ons hebt lief gehad? Op toonhoogte 114. Gemeente des Heren, we zijn vanavond alweer aangekomen bij de laatste aanduiding, het laatste kernwoord zou je kunnen zeggen, in het rijtje van 9, wanneer het gaat om de vrucht van de geest. De laatste kant van de diamant. En wie nu nog mocht vragen, waar kan ik de geest van Christus in mijn leven en in het leven van de gemeente herkennen, die heeft hier toch een duidelijk antwoord gekregen, denk ik zo. Want zo stil en verborgen de Heilige Geest vaak zijn gang gaat en wat hij uitwerkt, dat is als een vrucht die stil groeit en gaandeweg voor iedereen zichtbaar en merkbaar wordt. En we herinneren het ons, deze woorden die allemaal geschreven staan achter de vrucht van de geest, waren als het ware een reactie op wat er even tevoren gemeld werd door Paulus in Galaten 5, toen het in vers 19 en volgende ging om de werken van het vlees. De werken van het vlees, je zondige ik. En daartegenover dan dus de vrucht van de geest. Aan de ene kant dus wat ik produceer, los van God en zijn gebod, op zo'n manier dat ik het weliswaar naar mijn zin heb. Ik ben vleeselijk, schrijft Paulus, verkocht onder de zonde. En ik voeg er dan graag aan toe, verknocht aan de zonde. En de vrucht van de geest, aan de andere kant, de vrucht van het geloof in Jezus Christus, twee tegenpolen. Daar zijn we ons hopelijk toch wel van bewust. En ook dat het geloof in Jezus Christus niet vrijblijvend maakt. Maar dat het geloof in Jezus Christus echt het verschil maakt. Het verschil tussen vlees en geest. En dat was me nogal een verschil. Want we hebben het opnieuw gelezen, net als de allereerste keer, wat er bij dat zondige ik, wat er bij dat vlees hoorde. Overspel. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan Paulus dan zegt, en daar schrik je toch wel van, dat al wie zulke dingen doen, die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Er staat dus blijkbaar nogal wat op het spel. En bij al deze woorden die daar opgesomd worden, zou je kunnen zeggen, mis je blijkbaar iets. En wat dat is, dat merk je met name aan dat laatste woord wat genoemd wordt in het rijtje van de vrucht van de geest. Zelfbeheersing. En dat is geen excuus hoor. Dat je kunt zeggen van, ach, dat mis ik, dat heb ik niet, zelfbeheersing. Sorry, ik kon me even niet beheersen. Ik had mezelf even niet in de hand. Of je hebt jezelf gewoon helemaal niet meer in de hand. Je laat je maar gewoon gaan, maakt niet uit. Op welk terrein van het leven dan ook. Je hangt de beest uit. Grenzeloos. Alle remmen los. Nou, daartegenover schrijft Paulus hier dus dat woord zelfbeheersing. In verband met de vrucht van de geest. In de Oude Statenvertaling werd dit woord weergegeven met het woordje matigheid. En op zich, als je dat woord bekijkt, dan is dat woord matigheid toch maar een beetje een matig woord. Het staat soms op borden langs de weg. Denk aan onze kinderen. Matig uw snelheid. In de zin van even dimmen. Beetje kalmer aan. Gas los. Tandje minder. En in dat woord matigheid zou je inderdaad dat kunnen horen van even wat minderen. Even wat gas terug. Of zoals sommige mensen doen, een paar weken even op de lijn letten. Matigen, dat is minderen bij ons. Maar het opvallende van het woord dat Paulus daar gebruikt, en dat dus hier in de herziene Statenvertaling met zelfbeheersing vertaald is, dat de wortel van dat woord kracht betekent. Of heerschappij. En dat betekent dan de kracht, de heerschappij die iemand heeft, gekregen heeft, over zichzelf. Of beheersing, dan kun je het ook naar anderen toe of iets anders toepassen. We vragen dat soms wel eens aan elkaar, hè? Heb je alles nog onder controle? En dan hoeft het niet eens te gaan over het besturen van een voertuig of van een bepaald gereedschap of een machine. Dat kan gewoon gevraagd worden, ook met betrekking tot jezelf. Heb je alles nog onder controle? Heb je jezelf nog helemaal in de hand? Lukt het allemaal nogal? Zelfbeheersing, dat heeft te maken met standvastigheid. Met gespitst zijn op. Met geconcentreerd bezig zijn. Als je een kind een grote bak met speelgoed geeft, dan denk ik dat het zo gaat, soms zie ik dat wel eens, dat het eigenlijk niet weet wat het nou moet pakken. Want er is zoveel wat zich op dat moment bij hem, bij haar aandient. Het liefst speelt hij met alles tegelijk. Dus wat doet hij? Hij pakt die bak en zet hem op zijn kop. En dan rolt alles eruit aan autootjes en Duplo en Lego. En dan merk je dat dat kind daar onrustig van wordt. En het gevaar is groot dat het kind zich dan ook binnen de kortste keren verveelt. Omdat het allemaal te veel is. Het heeft zichzelf niet meer in de hand. Het weet zichzelf niet meer te beheersen. Het springt zo van het ene speeltje op het andere en het vindt geen rust. Ja, dat is dan een kind, maar is een ouder, is een volwassene anders? Hoe groter het aanbod van mogelijkheden en middelen, des te onrustiger worden we. Wanneer we onszelf niet in de hand hebben. Wanneer we onszelf niet weten te beheersen. We gaan liever meerderen dan dat we matigen, dan dat we minderen. En we leggen liever de lat steeds hoger, want anders ja, dan boeit het ons ook niet meer. Ik verbaas me altijd over dat kind in Afrika dat van een verfrommeld colablikje een autootje weet te maken, te vouwen. En daar uren, dagen en weken mee weet te spelen. Zoet is die ermee. Maar ja, zodra er meer keuzes op je bordje komen, dan vraagt dat zelfbeheersing van me. Want ik kan niet alles. Ik hoef niet alles. Ik mag me beperken. Ik mag me bepalen tot dat ene. Zelfbeheersing. Ander voorbeeld. Hoe sterk ben ik wanneer ik een mooie vrouw of een mooie man langs zie komen? Om me daar niet aan te vergapen. Heb ik mezelf in de hand? Zelfbeheersing? Wie beheerst zichzelf? Want wie overwint, en wat staat er dan ook alweer in de Bijbel, die is sterker dan degene die een stad inneemt. Wie zichzelf overwint, sterker dan wie een stad inneemt. Ik las van de week een aardig verhaaltje. En ik geef dat door. Om het ook duidelijk te laten zijn aan de kinderen toe. Er was dus een jongen. Een jaar of 9, denk ik. En die had dat niet, hè, zelfbeheersing. Die had zich niet zo erg goed in de hand. Die kon zo nijdig en kwaad worden. Dat het alle spuigaten uitliep. En wat deed zijn vader toen? Zijn vader die gaf hem een zak met spijkers. En die zei tegen hem, joh, elke keer is het nou even niet lukt, hè? Als jij je zelfbeheersing verliest, dan pak je een spijker en die sla je aan de achterkant van de schutting in het hout. Nou, die eerste dag had die jongen 37 spijkers in de schutting geslagen. En de volgende paar weken, toen leerde hij het om zijn zelfbeheersing, zijn kwaadheid tegen te gaan, zijn zelfbeheersing te bewaren, onder controle te krijgen. En het aantal spijkers dat hij in de schutting sloeg, dat werd steeds minder. En hij leerde het. Wat het was om zijn kwaadheid in te tomen. En van lieverlee leerde hij het dat het makkelijker was om je zelfbeheersing niet te verliezen dan dat je al die spijkers in de schutting moest slaan. En uiteindelijk komt die jongen op een dag bij zijn vader, trots als die was. Nee, zijn spijkers waren er niet op, maar hij had deze dag er geen in de schutting hoeven te slaan. Wie zichzelf beheerst. Nou, trots zei ik, vertelde hij dat aan zijn vader, en weet je wat zijn vader toen voorstelde? Die zei, joh, dit ga je volhouden. En elke keer als jij je weet te beheersen en niet kwaad wordt en boos wordt, dan mag je weer een spijker uit de schutting halen. Wie die kracht, die zelfbeheersing mist, ja, die blijft aan het slaan. Niet alleen spijkers, maar naar alle kanten toe. En het gevaar is zo groot, hè, dat je jezelf niet beheerst. In een wereld waarin alles te koop en te kust en te keur is, alles te krijg is, met al zijn gevaren en wat al niet meer, kom je zo gemakkelijk in de ban van dat alles. Zo dat je jezelf eraan verliest. En wat liggen er allerlei gevaren op de loer. Wij slaan onze slag wel, wij denken het geschoten te hebben. En onze zelfbeheersing ligt gevloerd. Weet je wat nou zo opmerkelijk is? Als het gaat om dit woord, dan tref je dat niet aan in de evangelie. Heel typisch. Het is typisch een woord uit de pen van Paulus. Alsof hij tussen de regels door wil schrijven van, beste lezers, en dat zijn wij vanavond, dit heb ik ook moeten leren, om mezelf in de hand te houden. En maar niet vol enthousiasme of fanatisme of wetticisme erop in te beuken. Los te gaan. Paulus die vergelijkt zich in 1 Korinthe 9 met een atleet. En waarbij hij dan zegt dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die moet zich in alles beheersen. In acht nemen, in toom houden. Wil je het doel bereiken waarvoor je van start gaat, dan zul je steeds gefocust moeten zijn en niet afgeleid worden door links of door rechts. Daarover schrijft Paulus trouwens ook in 1 Korinthe 7, alleen op een ander gebied. Hij zegt tegen de ongehuwde en tegen de weduwe, het is goed voor hen dat ze blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Nou, dan blijkt ook heel sterk de achtergrond van wantoestanden die opgesomd werden in Galaten 5, op seksueel gebied. En daartegenover dan dus die vrucht van de geest. Al met al is het heel opvallend te noemen dat een begrip als zelfbeheersing in het kader van het geloof zo heel weinig aan bod komt in de Bijbel. Een paar keer. En dan in de brieven van Paulus. Maar als je het nou eens wat uitbreidt, wat ruimer bekijkt, en je koppelt aan dat woord zelfbeheersing een begrip als trouw bijvoorbeeld, dat heeft ook alles te maken met zelfbeheersing. Trouw op allerlei terreinen. In je huwelijk, in je werk, in je afspraken. Op allerlei gebied. Trouw dat je jezelf beheerst en niet maar achter van alles en nog wat aanvliegt. En dan weer eens dit probeert en dan weer dat uitvogelt, want misschien ja is dit toch beter of meer of leuk. Nee, je rent je rot ondertussen en je raakt buiten adem ook geestelijk. Zelfbeheersing, trouw, hè, dat je eens even niet toegeeft aan je consumptie, dwang, drang. Oei, je zou eens wat missen, want dan loop je wel achter. Oei. Het gras bij de buren is altijd groener. Wees nou eens trouw. Beheers jezelf nou eens even. Dat je, om zo te zeggen, tegen jezelf zegt, niet dat wat leuk en lekker is, kiezen we eruit. Maar we gaan voor gezonde kost. Misschien heb je het ook gezien. Vorige week was er een programma op televisie en daar lieten ze kinderen van, hoe oud waren ze, een jaar of 8, 19, 12, die lieten ze groente eten. Je weet wat dat is, hè, groente. Soms weten de mensen dat niet meer. Gekookte wortels, spruiten, broccoli. Zonder dat er saus Hollandaise en zo overheen gegoten was. Gewoon kale groenten, zonder frutsen, zonder frats. Zoals ze ook in een potje achter glas kunnen zitten. Nou, die kinderen kregen dat allemaal netjes op een bord opgediend. En de een na de ander, die trok me daar zijn neus op. En er begint er een te roepen van, dat lust ik niet. Ja, blijkbaar hebben onze kinderen al een verwende smaak. En je vraagt je af, van wie hebben ze dat? En oh nee, niet alleen voor dat wat uit de keuken komt, maar ook voor wat uit de koker komt van geloof en godsdienst en geestelijk leven. Dat lust ik niet. Men weigert vandaag de dag zich erin vast te bijten. En soms zie je ook dat ouders daaraan toegeven en daarin meegaan en het dan ook maar niet lusten. Op de duur is het eind zoek. We hebben ons niet meer in de hand. We beheersen onszelf niet meer. Onthoud één ding, het is niet altijd leuk. Het is niet altijd lekker. Het is wel gezond. Ho, ik dwaal af. Weet je wat ze vervolgens aan die kinderen te eten gaven? Hadden ze rode bieten. Kroten, zeiden wij vroeger. Hadden ze in soort kroepoekvorm gegoten of gebakken. Eerst gepureerd en dan tapioca-meel erbij. En worteltjes hadden ze in de vorm van pistolen gegoten. Dezelfde gerechten, maar dan anders verpakt, hè? En weet je wat zo wonderlijk was? Dat degene die bij de eerste opdiening van het eten als eerste riep, dat lust ik niet, die zat vol verbazing te kijken en te proeven en met smaak alles, heel zijn bord op te eten. En toen merkte ik het ook alweer. Het moet vooral leuk en lekker zijn. En we weten ons niet meer te beheersen. Draait het voor velen misschien vandaag de dag niet meer om de kern, maar om de schil? Niet meer om de inhoud, maar om de verpakking? Wie zichzelf weet te beheersen, omdat het om de inhoud gaat, omdat het om de kern gaat, omdat het om je hart gaat, en dat geldt op allerlei gebied, die zal weten te onderscheiden tussen kunst en kits. Tussen echt en onecht. Zelfbeheersing. Het is geen woord uit het woordenboek van de spierballentaal. Dat was het destijds wel in de tijd van Paulus in de Griekse wereld, maar niet in de Bijbel. Daar ging het erom. Ik heb mezelf in de hand. Kom maar op. Zelfbeheersing. Je loopt er niet mee te koop, maar je laat het wel merken. Wanneer je leeft onder invloed van het woord van God, gedreven door zijn geest, tot eer van hem, dan heeft autonomie en dan heeft zelfbeschikking geen plaats. Die zelfbeheersing komt van de geest. Komt van de geest van Christus. Die zelfbeheersing ligt geheel in de lijn van het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat ik me positief beheerst weet door God zelf, die heerst als opperheer, zo dat elk hem juichend eer, verheug je in je heiland. Want zijn juk is zacht, zijn last is licht. Mijn matigheid, mijn zelfbeheersing, nee, dat is geen geestelijke fitness in eigen kracht, maar juist leven in afhankelijkheid van hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En gedreven door zijn geest en niet door het meest of door het mooist of door het wat dan ook maar. Maar gedreven door die geest van Christus. Daar leef ik op. Daar leef ik uit. Goddank. Hoe zeggen we dat ook alweer? Het zijn sterke benen die een bepaalde weelde kunnen dragen. Ik heb ze niet. Zulke sterke benen. Eerder heb ik knikkende knieën. Gebogen knieën. In kleinheid, ootmoed, zelfbeheersing. En dan gaat het om zelfbeheersing met hart en ziel. Tot eer van God, tot heil van je naaste. Ach, en dat betekent misschien best afzien. Om te beginnen afzien van jezelf. Maar het betekent ook opzien. Opzien tot hem. Tot hem die ik lief heb. Tot hem alleen. En geen ander. Amen. We zingen dat met de woorden van Psalm 116, eerste, vierde en negende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. O Heer, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdszoon. Gij slaakte mijn banden. 1, 4 en 9 van Psalm 116. en gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, lof en dank, dat mogen we u toebrengen. Daarin hoeven we ons niet te beheersen, dat mag uitbundig, van ganser harte, elke dag weer opnieuw, want dat bent u waard. Vergeef het ons, als we daar niet elke dag aan toekomen. Omdat we misschien onszelf wel niet weten te beheersen in de besteding van onze tijd, aandacht, liefde. We bidden u, o God, breng het ons bij, door uw woord en door uw geest, om onszelf door uw kracht alleen in de hand te houden, ons leven in uw hand te weten. En er zo te zijn voor uw aangezicht en tot heil van elk ander. We willen u danken dat u ons de gelegenheid gaf om samen te zijn rondom uw woord, rondom de vrucht van de geest, ook in de afgelopen maanden. Geef dat het zijn doel niet mist, maar raakt. Dat ons leven vol is van u, ja, overstroomt van het goede van u. En dat we zelf ook als diamantjes mogen schitteren in deze wereld. Heere God wil ons dragen en nabij zijn, in onze voorspoed en vreugde. We bidden u voor onze koning, die morgen zijn verjaardag op te vieren. Wees hem nabij. Heb dank voor het jaar dat u hem hebt gespaard. Voor zijn vrouw en kinderen en allen om hem heen. En geef hem ook in zijn nieuwe levensjaar verstand met koninklijk licht bestraald van uw kant, de koning der koningen. Opdat het ons wel gaat. Heere God, we bidden u voor degene die vreugde kennen. Rien en Jolijn de Rooij, die samen met Jan en Tanja Tak gisteren mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. U hebt geleid, gespaard, bewaard. Over hoogten en door dalen heen bleef u dezelfde. En geef ook naar de toekomst toe. Dat ze het mogen merken, op u aan te kunnen, met u in het leven te staan en te gaan, tot eer van u. We bidden u ook voor degene die aan hun huwelijk hopen te beginnen, aanstaande vrijdag. Niels en Simone, die elkaar dan het ja-woord hopen te geven, geef dat ze dat mogen doen, verlangend naar u en verlangend naar elkaar. En wilt u ook hen een goede en een gezegende dag geven, maar ook dagen en weken en jaren die volgen mogen tot eer van u, tot vreugde. Heere God, we bidden u voor degene die ziekte en zorg kennen. We danken u dat Joopie Vermeer weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We danken u dat mevrouw Verhoef haar revalidatie in Vrijthof ook mocht beëindigen en weer huiswaarts mocht keren. We bidden u voor meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is. Ontferm u over hem. Heere God, we bidden u voor de familie Roest, wier moeder en oma kwam te overlijden. Wil nabij zijn en dragen en sterken in dit verdriet. En wees een God van nabij, bij wie we mogen aankloppen. Met onze tranen, met ons gemis, met ons verdriet. En wijs ons dan maar de weg achter hem aan, die de dood heeft overwonnen, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. We bidden u voor al de nabestaanden van hen die de dood vonden in Nepal. Heere God, als daar de aarde beefde en mensen om het leven kwamen, honderden, misschien wel duizenden, wilt u troosten en de helpende handen zegenen, zo dat er door de tranen heen toch gehoopt mag worden op u, de God van het leven. We bidden u voor de familie van Blijderveen, die in de loop van de week hun kleine pleegkind Jelie weer zal moeten afstaan naar een volgend adres waar ze geadopteerd is. Heb dank voor de achterliggende periode, maar ook in de dagen van afscheid nemen valt dat moeilijk en zwaar. Maar geef dat ze toch mogen merken ook in deze gedragen te worden door uzelf. En dat ze zo ook haar weer uit handen mogen geven, wetend dat u uw handen ook daarvan niet terugtrekt. Heere God, we bidden u voor Jesse de Bie en Lisa van Doorn, die volgende week naar Grams hopen te gaan, om daar onder jongeren vonken van uw evangelie te laten overspringen. Geef dat ze dat mogen doen vol tegenwoordigheid van uw geest, aan de hand van uw woord. En breng hen veilig daar, maar ook weer veilig terug, met allen om hen heen. Heere God, we bidden u voor de Stichting Evangelie en Moslims, waar we straks onze gaven voor mogen geven, om ook in ons eigen land middelen en mogelijkheden te baat te nemen om hen die niet weten van uw evangelie, of misschien zelfs een afkeer daarvan hebben, toch te bereiken en te betrekken bij die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, Jezus Christus. Laat daartoe ook de opleidingen waar we ook onze gaven voor mogen geven van het leerstoelfonds mogen dienen, dat er predikanten worden opgeleid in de lijn van de hervorming, weethebbend van uw woord, weethebbend van uw genade, weethebbend van het geloof alleen, weethebbend van Jezus Christus alleen. Geef, Heere God, dat zo uw woord zijn loop heeft onder ons, maar ook tot in de verste verte toe. Neem ons allen in uw hoede, het verdere van deze dag, maar ook een feestdag als morgen, ja, al de dagen van de week. We verwachten het van u, die heerst als opperheer, opdat elk u juichend eer. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Evangelie en Moslims. De tweede voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Bij de uitgang treft u nog de zendingsbussen aan van de inwendige zendingsbond. Van harte bevelen we al deze doelen aan in uw milddadigheid. Daarna willen we zingen van Psalm 21, de verzen 1, 2 en 13. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Wat hij u smeekt uit harten grond en al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. En ook vers 13, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Het eerste, het tweede en het laatste vers van Psalm 21. Ga daar nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.